Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Ik heet u die met ons verbonden bent, maar ook hen die later deze dienst zullen beluisteren via de moderne media, hartelijk welkom. Nu het coronavirus ook Nederland in zijn greep houdt, is dit kerkgebouw leeg. Aanwezig zijn dominee Klomp, diaken Mouwjaars, Koster Grevers, broeder Driessen voor de Biemer en onze organist Van Kruistum en als ouderling van dienst Gert Brouwer. De schriftlezing vanmiddag is twee keer uit het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing is uit Johannes, hoofdstuk 19, vers 17 tot 27. En de tweede schriftlezing is 1 Johannes 4, vers 7 tot 16. Het thema voor deze dienst luidt: het kruistestament van de liefde geopend. Mededelingen namens de kerkenraad. De collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kas met name de zending en voor het bouwfonds. Graag wijs ik u nogmaals op de oproep in de zondagsbrief om uw gaven per bank over te maken. U wordt nog geattendeerd op de podcast van dominee Van der Ree en de handreikingen van het LCA, beide te vinden op de Pneo-site. En het materiaal voor de kinderen waarvoor wij u verwijzen naar Facebook en Instagram. We vangen nu deze dienst aan met het zingen van Psalm 68, vers 17. En namens de kerk en de raad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen de bekende en mooie versen uit Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen, en ook zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84, de versen 1 en 2. nu eerst met Gods levend gemaakte kerk over het rond de aarde belijdenis doen van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En aansluitend zingen de voorzang uit Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heer. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. De voorzang uit Psalm 18 na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ook vanmiddag lezen we het Lijdensevangelie, dit keer beide keren uit het Nieuwe Testament zoals afgekondigd. De eerste schriftlezing is genomen uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan de versen 17 tot en met 27. Ik noem u als lezing uit het Lijdensevangelie Johannes 19 vanaf vers 17. En terwijl Jezus zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem, en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Nadat de soldaten naar Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn eigen huis. En ook uit de Johannesgeschriften, 1 Johannes 4, de volgende lezing. 1 Johannes 4, vanaf vers 7 tot en met vers 16, waar de apostel van de liefde ook zulke bijzondere dingen schrijft over de gemeenschap der heiligen in de liefde en in het geloof tot de Here. 1 Johannes 4, vanaf vers 7 tot en met vers 16. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat we in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. Amen. Maar bidden we de Heere eerst om zijn onmisbare zegen, om de opening van zijn woord en de opening van ons hart. Mag ik u voorgaan in gebed. Getrouwe en goede tieren, Heren, wij mogen ook in de stilte van dit kerkgebouw en in de rust van deze zondag vanmiddag samenkomen met enkele broeders hier in de kerk en met de gemeente thuis. En we zeggen u dank, Heren, dat we via de moderne media toch kerk kunnen houden, zodat de mensen thuis ook het evangelie wordt verkondigd kunnen horen. En we leven bij dat wonder dat uw Heilige Geest het uit die levende Christus wil nemen, genade op genade. En dat hij het precies in de concrete situatie van het leven van uw volk en kinderen wil uitdelen. Zodat bekommerden de toevlucht leren nemen tot het volle werk van de Heer Jezus en daaruit bediend worden. Zodat schuchtere mensen vrijmoedigheid krijgen om de hand van het geloof te leggen op het volbrachte werk van de Heer Jezus in de oefening van het geloof en zo verder te komen in de genade. En mensen die in de vastheid en de zekerheid van het geloof mogen staan, blijmoedig hun geloof belijden en achter de Heere aankomen, ook in deze omstandigheden van het leven, in de persoonlijke sfeer, maar ook in het midden van de samenleving. En we bidden, Heere, dat u ook deze eredienst wilt zegenen. Want we zijn zo aangewezen op het werk van uw Heilige Geest, dat uw hart openlegt in de Heer Jezus voor onze geloofsogen, zo dat we verwonderd mogen zien wie u bent en wat u doet, gedaan hebt en nog steeds doet. En Heere, dat we ook mogen ontvangen genade voor genade. En als we vermaand moeten worden, Heere, leg die vermaning dan ook in ons leven krachtig vast door de Heilige Geest, want die vermaning staat bij u altijd in het licht van de vertroosting. Als we nog onbekeerd zijn, Heere, ontdek er ons aan en verbreek ons harde hart. Dat is niet uw schuld dat ons hart zo hard is, daar hebben we zelf voor gekozen in Adam. En het is uw wonderbare, rijke genade dat u daar zo in mee wilt komen dat er opening komt voor uw woord en voor uw zoon, voor het werk van uw geest. Oog voor u, oog voor uw kerk, oog voor uw volk, oog voor de naaste in nood. Wij mogen ook de nood van onze tijd aan u, de Heere, opdragen. Wij kunnen zoveel als westerse moderne mensen, als wereldburgers, wij kunnen het leven zo maken en de samenleving opbouwen. Nederland is een van de meest gelukkige landen. Maar één virusje legt alles lam. O God, u laat het toe. En u wilt er ons ook een lesje uit leren. Breng ons op de knieën. Breng ons in afhankelijkheid, Heere. En leer ons beseffen dat er meer is dan de maakbaarheid van het leven. Dat er genade is die u geeft om te kunnen leven, om het leven te kunnen onderhouden. En om inderdaad ook te bouwen aan de toekomst, maar dan in afhankelijkheid van u. En tot zegen van de naaste in nood. We bidden voor de noodgebieden in de wereld. Wij zijn in nood, maar er zijn nog ergere, diepere noden in de wereld. Heren, we dragen ze aan u op. Ontfermt u zich over die mensen. Ook over de aardbeving, slachtoffers die er zijn in Kroatië. Wees nabij en goed en ook aan de hulpverleners geef wijsheid en doortastendheid en bezonnenheid om hand- en spandiensten te kunnen verrichten en ook om het vol te houden. We bidden ook voor mensen in nood in onze samenleving, de zieken, geveld door een coronavirus of nog niet wetend dat ze misschien besmet zijn. Heren, wat een zorg. Zegen alle mensen in de ziekenhuizen die opgenomen zijn, maar zegen ook hun verpleegkundigen en doktoren, artsen. En geef inzicht en wijsheid en ook volharding om vol te kunnen houden, om in afhankelijkheid van uw genade te mogen genezen. Heren, zegen ons, ook als er stilte daalt in de samenleving en als wij merken dat als u erin blaast, dat wij dan eigenlijk nergens blijven zelf. Heere, ontfermt u zich over ons, dat mogen we geloven. We mogen als kerk ook voorbeden doen, ook vanmiddag, voor onze regering, voor de minister-president, voor de koning in zijn huis. En voor alle die over ons gesteld zijn om de crisis te bezweren. Geef, Heere, dat alle die bidden hebben geleerd, in de binnenkamer ook, zullen opdragen aan u al die nood die er is. En dat u erin zou willen voorzien of er zelf in mee zou willen komen. Zodat in onze zwakheid uw sterkte openbaar komt. Wij bidden ook voor het Joodse volk, Heere, en voor de christen-Arabieren, voor de christen-Joden. Wat een zegen dat de Messias beleidende Joden en Christus beleidende Arabieren zijn. Ze hebben het in hun samenlevingen niet gemakkelijk. Maar dat ze toch ook de natuurlijke contacten die er zijn zouden mogen gebruiken om goed te spreken van de Heer Jezus. Zeker ook in deze lijdenstijd. En dat de Messias gekomen is en zijn werk volbracht heeft. En dat er een en al bereidwilligheid is in de troon om dat uit te delen aan alle die door hem tot God vluchten. Heren, zegen ons met en voor elkaar zoals we hier zijn. Zegen de dominee, zegen de organist en de koster. En de andere mannen en jongens die hier met ons vergaderen. Maar zegen ook vooral onze gemeenteleden, heren, gezinnen, alleengaanden, kinderen, jongeren. Wat een zegen dat we via de moderne media toch met elkaar in contact kunnen staan. En dat uw Heilige Geest, dat bent u zelf, Heere, in uw werkzaamheid. Dat uw Heilige Geest ook die moderne media in gebruik wil nemen om het woord van God, om het offer van de Heer Jezus, om de inwerking van zijn genade te laten landen in een toebereide aarde. Heere, zegen ons ook, waar we in het land ook luisteren. En wilt u zelf in ons midden zijn. U hebt gezegd, Heere Jezus, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Wat een wonder, Heere, en daar pleiten we op. Als u in het midden bent, als één die dient, dan is het goed. Dan mogen wij aan uw voeten zitten en uit uw doorboorde hand ontvangen genade, vergeving, vernieuwing en bevestiging. Heere, hoor ons en verhoor ons. Op grond van de voorbeden van uw lieve Zoon, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 116. De versen 5, 6, 7 en 8. Ik heb geloofd en daarom sprak ik tot Gods eer. En wat zal ik met Gods gunsten overladen die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. En nu zal ik voor de weldaden die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. Ik citeer uit Psalm 116 en we zingen de verzen 5, 6, 7 en 8. Straks na het aanmaal van de preek willen wij zingen uit Psalm 27, het zesde vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. En daarom leer mij, o God, uw weg in alle nood. Psalm 27, vers 6, het gezongen antwoord na de verkondiging. En de tekst is genomen uit Johannes 19. En daarvan de versen 25 tot 27 die we nog eens een keer willen lezen. Ik noem u als tekst voor de preek Johannes 19, vers 25 tot en met 27. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn eigen huis. Geliefde gemeente, hier in de kerk en vooral ook thuis en waar u in het land ook hebt afgestemd op de middagdienst van de Prielkerk in Veenendaal. Wij beleven toch wel barre tijden. Ik heb het in het gebed ook bij de Heere neergelegd. We denken dat we ons leven kunnen maken en we kunnen ook veel. Dat geeft God ook. Maar we moeten toch erkennen dat als de Heere erin blaast, als de Heere zijn hand terugtrekt, als de Heere een virus toelaat zoals dat rondwaart in Nederland en Europa en in de wereld, mensen, waar blijven we dan? En dan vooral ook de zorg. We leefden eigenlijk in een zorgeloos Nederland. Maar nu is er toch een stuk zorg. Zorg voor je gezondheid, zorg voor de naaste, zorg voor de liefdevolle contacten die er zijn, zorg om het leven, hou je het vol, word je genezen. Zorg. En dan komt het er juist op aan dat we oog en zorg hebben voor elkaar en de kerk heeft daar ook een taak in. Al geldt dat uiteraard voor alle mensen. En we zijn ook verblijd dat er zoveel nieuwe initiatieven ontstaan in deze periode van zorg. En dat er dus ook een soort samenbinding is onder de mensen onderling. Wij kijken nog iets hoger vanuit de tekst. Want die samenbinding, die is er pas echt als er een band is aan de levende Christus. En als er een band is zo aan elkaar. Want dan is er ook oog voor de naaste in nood. En zijn we ook vindingrijk om de nood te lenigen. Ik wil u vanuit de tekst vanmiddag in deze lijdenstijd spreken over het kruistestament van de liefde geopend. Opnieuw een kruiswoord van de Heer Jezus. Het kruistestament van de liefde geopend. Drie gedachten, drie aandachtspunten. Ten eerste, kinderliefde bewezen. Ten tweede, reddende liefde betoond. En ten derde, broederliefde gesticht. Ik herhaal, het kruistestament van de liefde geopend. Ten eerste kinderliefde bewezen, ten tweede reddende liefde betoond en ten derde broederliefde gesticht. Als u meegelezen hebt, en u weet het misschien ook al als u niet meegelezen hebt, het was een drukke omgeving waar het kruis van de Heer Jezus opgericht was en waar hij terechtgesteld werd door de soldaten. Het was een drukke weg, het is dus in het openbaar geschied. En er waren veel mensen bij die spotten en die lasterden hem. Hè? Mensen van de wereld en ook mensen van de kerk. Het waren voorbijgangers. Ja. Maar onze tekst zegt dat er ook andere mensen waren die bij het kruis stonden. Een familie van de Heere Jezus. Ja, zelfs zijn moeder. Maria, de moeder van de Heere Jezus. En haar hart moet wel verscheurd geweest zijn door verdriet. Want de binding van een moeder aan een kind, als u dat mag kennen, of van een kind aan zijn moeder, als je dat mag kennen, is immers zo sterk, dat in het Oude Testament de Heere God al zegt, ik ontferm mij als een vader en ik troost als een moeder. Prachtig van de Heere gezegd. Nou, en nu hangt daar, als Maria daarbij dat kruis staat, ze staat wel verder weg, staat er, maar ze kan toch de Heere Jezus goed zien. Daar hangt haar zoon, haar oudste zoon, die ze onder haar hart gedragen heeft en die ze gebaard heeft toen de tijd was op Gods kalender. En toen ze met die baby Jezus, met Jozef samen, in de tempel was, toen was er opeens die Simeon, die oude Simeon, en die zei, een zwaard zal door uw ziel gaan. Nou, dat heeft Maria geweten, al eerder hoor, maar zeker hier bij het kruis. Maar toch wil Maria erbij zijn. Dat is typisch ook een moeder, hè? Die wil erbij zijn. Juist ook in deze moeilijke gang. U denkt misschien terug aan uw eigen ouders, nog in leven of al lang gestorven. Wat hielden zij van hun kind, van hun kinderen? En wat heb je achteraf gezien veel van hen geleerd, hè? Voeding, opvoeding, beleefdheidsvormen, omgangsvormen. Bidden hebben je ouders je geleerd, kinderen. En later neem je dat zelf over. Kerkgang, Bijbel lezen, catechisatieonderwijs. Oh, als je puber bent, dan stijgen je er wel eens tegen, nietwaar. Maar als je tot volwassenheid komt en het gaat goed, dan ben je er toch dankbaar voor dat het was in de opvoeding door je ouders aan vaders en moeders hand tot de Heere Jezus. Wat een wonder als dat met onze jeugd gebeurd is, hè? Want dat is niet makkelijk in deze tijd. Maar wat een zegen dat we mogen zien dat onder het jonge geslacht ook een generatie is die de Heere lief heeft. En dat heeft ook alles te maken met het offer van de Heere Jezus Christus, die ook een puber is geweest en ook jongvolwassen. Wat een wonder als dat de vrucht mag zijn van een christelijke opvoeding. Dan heb je de Heere Jezus lief gekregen, mensen. Dan heb je zijn borg zijn nodig gekregen. Dan heb je leren zien dat dat offer van de Heere Jezus je schuld en zonde aanwijst niet alleen, maar ook wil vergeven. En mag je je bergen achter zijn volbrachte werk en proberen te leven uit hem. Ja, en als je dat ook mag overdragen op je kinderen, als je zelf weer groter wordt. Ja, wat is dat bijzonder. En zo wil de Heere in de lijn van de geslachten doorgaan en doorwerken tot aan de jongste dag aan toe. Ja. Bijzonder is dat, hè? Nu, Maria staat, ik denk met een hart vol vragen en ook wel antwoorden. Misschien ook met een hart vol vraagtekens en uitroeptekens bij het kruis. Ja, ze staat er. Staat er in de tekst, hè? Maar ze staat er niet wanhopig. Dat is bijzonder, hè? Ze staat er niet wanhopig. Haar staan bij het kruis van haar zoon, waar haar jongen zo aan sterft, is geen toonbeeld van wanhoop. Ze staat daar door het geloof. Ja, en dat kan als je een band met de Heere hebt. Ook in deze zorg van de tijd. Als je zwak bent, als je moeite kent. Dat je de kracht van de Heere mag ontvangen door een oprecht geloof. Dan wordt zijn sterkheid, zijn kracht in uw zwakheid volbracht. Maar eerst kijken we nog even naar Maria. Daar staat ze bij het kruis als haar zoon gaat sterven. Wat zal dat wat geweest zijn? Maar dan staat er zo prachtig in de tekst, hè, dat de Heere Jezus haar ziet. En dat zien van de Heere Jezus, dat is niet maar kijken, maar dat is peilen. En wat is dat rijk, broeder en zuster, jongelui. Als de Heere Jezus zijn oog op je heeft laten vallen. En daar heeft het kruiswerk, het volbrachte kruiswerk van de Heiland alles mee te maken. Als de Heere zijn oog op je laat vallen en zijn oog over je is. Nu je misschien ziek en zwak bent. En misschien denkt, zou ik het coronavirus hebben? Wat is dat rijk als de Heere Jezus overkomt door zijn Heilige Geest, als ik afscheid zou moeten nemen van een geliefde, of misschien hebt u dat al wel moeten doen. Wat is dat rijk dat de Heere Jezus moed en kracht wil geven als ik meer en meer verzwak in mijn gezondheid. Wat is dat rijk dat je alle dingen van het leven, ook van het moderne leven 2020, mag overleggen met de Heere en dat hij er ook in wil voorzien. Dan kun je wel verdriet hebben, zoals Maria verdriet heeft, maar dan is er geen wanhoop. Want in de grootste smarten blijven onze harten in deze Heere Jezus Christus gerust. En daar staat er zo veelzeggend in de tekst dat Jezus zijn moeder ziet. Hij herkent zijn moeder. Terwijl de volle last van Gods toorn op hem drukt. Lichamelijk zal dat effect hebben gehad in het lichaam van de Heer Jezus, maar ook geestelijk. Hè, heeft de heiland toch oog voor zijn moeder? Nou, je kunt soms zelf zo ziek zijn dat je zegt als de bezoek komt waar je echt op gesteld bent. Hè, als je ouders komen bijvoorbeeld of je kinderen. Waar je hebt zoveel aan jezelf, aan je eigen lichaam. Dat je zegt ga maar naar huis, ik heb genoeg aan mezelf. Als er nou één is die dat had kunnen zeggen. Dan was het toch de heiland geweest. Maar Jezus ziet zijn moeder. En hij peilt haar omstandigheden. Prachtig is dat, hè? En hij gaat daarin voorzien. Het was namelijk zo dat hij als oudste zoon, Maria was hier al weduwe, dat hij als oudste zoon ook een taak had in de zorg voor zijn moeder als ze ouder werd. Er waren geen sociale wetten, die werden in ieder geval niet nageleefd. Er staan wel sociale wetten in het Oude Testament, maar een weduwe was een beetje overgeleverd aan hoe het viel. En de Heere Jezus komt er nou in mee. Bijzonder is dat, hè? Hij bidt niet alleen voor overtreders. Hij geeft niet alleen een rampzalige toegang in zijn offer tot het paradijs van zijn vader op zijn kosten. Maar hij peilt ook de nood van een weduwe, zijn moeder, de vrouw die hem gebaard heeft. Ja, daarvoor moet je dicht bij het kruis staan. Om dat te verstaan, om dat te doorleven, om dat te ontvangen, geliefden, moet je geloof hebben in de Heere. En dan is voor die Heere niemand een nummer. Dan ziet hij niemand over het hoofd. Dan heeft hij voor allen een woord. Hij opent het liefdestestament. En dat doet hij voordat hij sterft. Het liefdestestament. Maria krijgt deze erfenis niet uit een koude hand, maar uit een warme hand, als ik het zo mag zeggen. Die straks het volle werk zal doen aan Golgotha's kruis. Ook voor haar geestelijk leven, voor de verzoening van haar schuld en zonde. Maar ook voor haar familieleven en haar materiële leven. Hij ziet zijn moeder, hij peilt haar nood en hij zegt dan duidelijk verstaanbaar vanaf het kruis: vrouw, zie uw zoon. Dat is uw zoon. En daar wijst hij op Johannes, de apostel, de discipel, waar de Heere Jezus altijd een tere liefdesband mee had. Hè. En tegen Johannes zegt hij: zie uw moeder. Zo regelt de heiland glorie voor zijn heilige naam. Voor zijn bijzondere werk, de oude dagsvoorziening, als ik het zo mag zeggen, van moeder Maria, die nu als weduwe verder moet gaan en zonder haar oudste zoon. Het kruistestament van de liefde opent de Heere op een moment, nog voordat hij sterft, vanaf het kruis waar hij die liefde verdient en ook uitdeelt. En dan ben ik het tweede punt van de preek, gemeente. Het kruistestament van de liefde wordt geopend. Reddende liefde wordt betoond. Ja, als je leest hoe het er staat, dan vind je dat misschien wel een beetje vreemd, jongens. Hè? Dat er nou staat, vrouw, zie uw zoon. En dat hij tegen Johannes zegt, dat is uw moeder. Hij spreekt zijn eigen moeder dus niet met moeder aan. Hij zegt, vrouw, dat is niet onbeleefd. Maar toch ja, vinden we het misschien wel een beetje vreemd. Hij heeft toch echt wel zijn moeder gezien. En je zou toch zeggen dat iemand op zijn sterfbed misschien juist nog om zijn moeder gaat roepen. Hè? Moeder, moeder. Begrijpelijk als de Heere dat gezegd zou hebben. En toch zegt de heiland vrouw. Want hij neemt afstand van Maria als moeder. Om dichterbij te komen bij Maria als zaligmaker. Kruis is namelijk geen familieaangelegenheid. Toen Maria haar zoon onder het hart droeg, toen heeft ze mogen zingen: mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Niet mijn zoon, maar mijn zaligmaker. Kijk, en in die lijn zegt de heiland hier niet: moeder, dat is nou je zoon, maar vrouw, zie, dat is uw zoon. Hij is de zaligmaker van Maria. Want Maria, hier sterft maar niet Jezus je zoon, maar hier sterft Jezus je zaligmaker. Hij is immers op de wereld gekomen en dat heeft de engel toch ook zo heerlijk geprofeteerd aan Maria. En Jozef en Maria hebben het ook geloofd. Om zondaren zalig te maken. Om mensen te brengen aan het hart van God op de kosten van hem die zijn leven geeft voor zondaren. Ook voor u, Maria, moeder naar het vlees. Maar je mag in de Heer Jezus roemen als je zaligmaker, als Heere en Heiland. Hij is middelaar in dit kruiswoord, ook voor zijn moeder. Al zal ze dat hier misschien nog niet ten volle verstaan, maar de Heer leert zijn kinderen ook niet alles op één dag. Zo verzorgt de Heiland hier vanaf het kruis zijn moeder geestelijk, maar ook lichamelijk. Hij zorgt voor een dak boven het hoofd. Hij zorgt voor geestelijk onderwijs door Johannes. Maar hij zorgt ook voor maatschappelijke acceptatie. Hij doorbreekt de eenzaamheid. Aandacht, oog voor de naaste in nood. Bijzonder. De Heere gaat zijn bloed geven. En dat is tot verzoening van onze schuld. Ook van Maria. Maar dat heeft ook alles te maken met alle zegeningen die we in het maatschappelijke leven mogen ontvangen. Want die zijn uiteindelijk allemaal verdiend door het kruislijden van de Heer Jezus. Wat een genade, gemeente, als we zo voor onze ouders blijven zorgen, kunnen blijven zorgen, ook als ze ouder worden. Ze hebben ons gevoed en opgevoed en geleid. Ze hebben daarin fouten gemaakt, die waren ook, maar ze hebben toch de plek ingenomen die de Heer ze gewezen had. En als ze dan ouder worden, dan kan het wel eens anders komen te liggen, dat je dat stukje zorg voor je ouders over moet nemen. En dat doet de heiland hier als geen ander. Heel bijzonder, hè? Ook als je het beter hebt gekregen dan je ouders, doordat je kon studeren, een betere carrière, andere carrière maken. Ook als je zelf een druk gezin hebt of een drukke baan. En dat kan best eens heftig zijn met een druk gezin, met een opgroeiend gezin. Eert uw vader en uw moeder. En ook als de ziekte komt, hè, of dementie, of andere ouderdomsziekten, zodat ze misschien niet meer thuis kunnen blijven. Dan mag je toch je vader en je moeder blijven eren op kosten van de Heere. Ook als ze misschien een plaatsje krijgen in een verpleeghuis, mantelzorger zijn, ook als kind, omdat je dat ziet als een opdracht van de Heere, en ook gekocht en betaald, die zorg, door niemand anders dan de stervende Heere die leeft om uit te delen wat hij verdiend heeft. Het is een bijzonder als de Heere ons daar een voorbeeld in gegeven heeft, hè? Ja, en hij was nog maar de zoon, hij was toch de zoon van God. Bezig moest zijn met de dingen van de Vader. En juist daarom heeft hij oog en zorg voor zijn moeder in deze bijzondere situatie van haar leven. En Johannes krijgt de opdracht om voor haar te zorgen, zoals een man voor zijn eigen moeder zorgt. Het was zijn tante, hè? We weten iets van de familieverhoudingen af. Maar Johannes krijgt de opdracht, juist Johannes, omdat de Heer Jezus daar zo'n band mee had, om voor Maria te zorgen als was het zijn eigen moeder. En we lezen ook in de tekst dat Johannes haar direct na die eerste Goede Vrijdag meeneemt in zijn eigen huis. Zo staat het er nadrukkelijk in de grondtekst. De Heere Jezus opent het kruistestament van de liefde, zo noem ik dat, voor zijn aardse moeder. Hij zorgt ook voor deze vrouw zoals een vader doet. En hij ontfermt zich over zijn moeder zoals zijn moeder zich over hem ontfermd heeft. Maar wel als zaligmaker. Maria die moet hem zien bloeden, maar ze mag hem niet helpen. Want in dat bloed is hij ook haar heiland. Ze mag hem zien hangen, maar ze mag hem niet helpen, want hij moet het helemaal alleen doen. Hij kan het ook helemaal alleen doen. Hij is de perfecte, de volmaakte Zoon van God. En dat maakt het wonder dat hij zich zo diep buigt onder het recht van God en de schuld van zijn volk. Dat maakt dat wonder nog alleen maar groter. Maria moet zijn naaktheid zien. Maar als moeder mag ze die niet bedekken. En de Heer Jezus verwerft zo kleren van heil die Maria aan mag trekken. Als een bruid van de Heere, geleid naar de toekomst van hem. Ze moet hem om drinken horen roepen, maar ze mag geen drinken aanbieden. Zo wordt de Heere Jezus ook voor haar de fontein van levend water. Maria, uw zoon is uw zaligmaker. Hij gaat in haar plaats staan. Heerlijk dat je zo afscheid mag nemen. Heerlijk als je zo de Heere mag kennen. Als u dat nog niet hebt, mensen, wat ben je dan arm. Je merkt het ook aan mensen in de media die bang zijn voor de huidige situatie, nergens houvast kunnen vinden. Ze zoeken het niet bij God. We gaan er niet boven staan, mensen, maar wat zou het een zegen zijn als we in alle eenvoud en oprechtheid in zo'n contact iets zouden mogen zeggen, dat de Heere Jezus zo diep gedaald is dat hij ons uit de diepste nood kan en wil redden als we op hem leren vertrouwen. Zalig als we dat mogen kennen. Jezus peilt de nood van zijn moeder en voorziet daarin. En zo vervult de Heere het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Hij eert zijn moeder door haar onder de zorg van Johannes te brengen. Prachtig, hè? Dat hij zo liefde sticht op grond van zijn volmaakte offer. Nou, dat wil de Heilige Geest nou, al is het natuurlijk historisch een unieke situatie, dat wil de Heilige Geest nou op kosten van de levende Christus met ons doen. Hij wil leegmaken van onszelf, van ons individualisme. En hij wil volmaken van de Heilige Geest. Vergeving van zonde en vernieuwing van het leven. Zodat er een gemeenschap ontstaat. Gemeenschap der heiligen in het kruisoffer van de Heere Jezus Christus. Het liefdestestament aan het kruis wordt door de Heere Jezus geopend. Daarbij ziet hij Maria en daarbij gaat hij zichzelf presenteren als de zaligmaker. Ook voor haar, ook voor Johannes. En hij sticht ook broederliefde. Dat is het derde aandachtspunt uit de preek. Broederliefde wordt gesticht. Ja, daar heb je in de tekst een mooie toespitsing van. Want er staat, ik zei het al, dat Johannes direct gehoorzaamt. Hij neemt moeder Maria bij zich in huis. Wij weten niet of zijn eigen moeder ook bij Johannes in huis woonde. Maar als je echt uit de volheid van die gemeenschap in de liefde leeft, mensen, dan is er plek ook nog voor andere mensen, nietwaar? Dat is het mooie hier van de tekst. Ja, dat is opmerkelijk, hè? dat die vrouwen dan, die daar ook bij het kruis staan, die hebben dat ook gehoord. En die hebben ook gezien dat Johannes zich over Maria ontfermde. En meegenomen heeft in zijn eigen huis. Opmerkelijk, hè? Want de Heer Jezus had natuurlijk zelf ook broers en zussen. Dat lezen we in de evangelie. Maar die waren nog niet tot geloof gekomen. En daarom kon de Heer Jezus zijn moeder niet toevertrouwen aan een van zijn eigen broers of zussen. Want die geloofde nog niet in hem. Herkent u het misschien in uw eigen omgeving? Als je eigen dochter of je eigen zoon, je eigen vlees en bloed geen persoonlijke band aan de Heer heeft, maar afgehaakt heeft. Ja, dat kan heel moeilijk zijn, hè? En je kunt met iemand uit de gemeente of uit je vriendenkring die wel de gemeenschap van de liefde aan de Heer kent door genade, dan een diepere band hebben dan iemand met wie je een bloedband heeft. Want als je samen bij het kruis staat, dat geeft zo'n diepe gemeenschap. Dat geeft zo'n nabijheid bij de Here en ook bij elkaar. O gemeente, wat zou het fijn zijn als de crisis ook voor ons als kerken en als christenheid mocht uitwerken. Dat we dichter bij elkaar zouden komen. Wat is er een verbrokkeling, wat is er een verdeeldheid, wat is er een moeite, wat is er een zorg. Maar als je leert knielen bij dat kruis, als je leert gehoorzamen aan de opdrachten van de Here, dan wordt de broederliefde gesticht. En ik noem dat in derde aandachtspunt broederliefde. Maar daar horen de zusters ook direct bij. Zoals de aanduiding is in het Nieuwe Testament. Broederliefde gesticht. Johannes gehoorzaamt meteen. En ik heb het al eerder gezegd, Johannes, die had een band aan de Heere Jezus en de Heere Jezus had een speciale band aan deze discipel, deze apostel. Johannes krijgt uit de nalatenschap van de Heere Jezus geen aardse bezittingen, maar een relatie. En eigenlijk gaat dat nog veel dieper dan hebben dingetjes. Hè? En moeten we dat van de crisis leren, mensen? Het gaat niet om de hebben dingetjes. Het gaat erom dat je die eenzijdige liefde van God in je hart ontvangt. Zoals de apostel zo mooi schrijft in de brief waar we een stukje uit gelezen hebben. God heeft in zijn liefde de Zoon gezonden naar de aarde. Wat een diep evangelie, wat een eeuwig wonder is dat. Want dat heeft hij voor vijanden gedaan. Voor een rechtvaardige wil je in oorlogstijd nog wel eens je leven geven. Maar voor een vijand geef je je leven nooit. Maar God heeft in de stilte van de eeuwigheid dat uitgedacht en de Heer Jezus heeft gezegd, zie, ik kom om uw welbehagen te doen. Prachtig. En Johannes die is er verwonderd over als hij dat neer mag schrijven. Hè? Hij is de discipel die de dingen van hoge hoogte ziet en heel diep. Ook de goddelijke karaktertrek van de Heer Jezus, die toch ook zo heel menselijk nabij komt, als hij hier voor zijn moeder die broederliefde sticht. Prachtig. Wat een wonder, mensen. Als ons hart, ons leven daarvoor open is gegaan. Dat vijanden met God verzoend kunnen worden op kosten van niemand anders dan de Heer Jezus zelf, de rechtvaardige advocaat. En dat de Heilige Geest een en al bereidwilligheid is om dat uit te werken in je hart en leven. Zodat je een nieuw mens wordt, een nieuw leven ontvangt, een nieuwe gemeenschap ontvangt. Wat is dat belangrijk in deze tijd? Wat is dat belangrijk voor onze samenleving? Wat is dat belangrijk ook voor het kerkelijke leven? En jonge mensen, wat is dat ook belangrijk voor het aangaan van een relatie? Ook tijdens het huwelijk of na het huwelijk. Ook als u alleengaande bent of anders geaard. Op Golgotha wordt u het programma van uw leven aangereikt. Uit het kruistestament van de zondaarsliefde. Door niemand anders dan de levende Christus. Die dood geweest is, maar hij leeft. En die zondaren het leven geeft. En je kunt in je leven een hele hoop vragen hebben, een hele hoop bedenkingen hebben, zelfs ook tegen de leiding van de Heere, maar je krijgt er nooit een bevredigend antwoord op als je niet leert knielen bij het kruis leert staan, bij het kruis, in de kracht van de genade van de Here. En als je er te ver af staat, dan versta je niet wat de Heiland zegt. Maar als je dichterbij vlucht, dan hoor je en dan versta je en dan doorleef je wat de Here zegt. Ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u, en u mag u voor altijd leven. Kent u het? Is hij u zo lief en dierbaar geworden? Hebt u hem zo nodig? Gemeente, dat is zo rijk, want dat individualisme sinds de zondeval, dat wordt dan veranderd in de gemeenschap der heiligen die de Heere sticht in deze broederliefde. Hij ontsteekt de liefde onderling, de broederschap. En ik zei het al, daar horen de zusters der gemeente ook bij. Gemeente onder het kruis. En zo bindt de Heere samen aan hem en aan elkaar. En ook alleengaanden en mensen die eenzaam zijn, of ook als je gehuwd bent of een gezin hebt en je hebt moeilijkheden. Wat kan het dan rijk zijn dat je in die gemeenschap onder het kruis, gesticht door niemand anders dan de Heere Jezus, ook vragen kunt stellen en antwoorden kunt ontvangen. En samen achter de overste leidsman en voleinder van het geloof kunt aangaan. Zijn toekomst tegemoet. Want hij is niet in de dood gebleven, maar opgestaan. Hij leeft. En dat doet de Heere Jezus maar niet voor niks, dat hij Maria aan Johannes de apostel verbindt. Want Johannes, Maria was niet bij de opstanding, op de paasmorgen. Maar Johannes met Petrus, die is er wel geweest bij het graf. En we lezen, Petrus die aarzelt om binnen te gaan, het graf. Maar Johannes, deze Johannes van het evangelie van de brieven, die gaat het graf binnen en dan staat er, hij geloofde dat Jezus echt was opgestaan. Kijk, en daarom ook vertrouwt de heiland Maria toe aan deze Johannes. Het woord moet voor haar verder opengaan. Dat het niet in de dood gebleven is, maar dat hij leeft en dat hij het leven geeft. En dat hij naar de hemel gegaan is en daar de toekomst vasthoudt en Gods kinderen naar de toekomst toeleidt. En Maria is al thuis gekomen. O mensen, als de heiland zo het woord openlegt, dan wordt het geloven gebouwd. Dan krijg je vergeving van schuld en zonde. Dan ontvang je vernieuwing van het leven. Dan is er blijdschap en verwondering over al het woord van de Heere. Precies in de concrete situatie van je eigen situatie. En dan krijg je in die gemeenschap die de Heere hier sticht, een moeder, een vader van de Heere. Je krijgt een kind van de Heere. Een moeder in Israël. Een vader in het geloof. Wat is dat toch nodig, mensen? Dat we elkaar ontmoeten in de Heere. Wat maakt de nood van de tijd dat ook noodzakelijk? Dan zijn er onbreekbare banden, geestelijke banden, door de Heilige Geest. Dat merk je. Dat doet wat met je. Bloedbanden zijn belangrijk in een familie. Maar de band door het bloed van de Heer Jezus, die gaat dan nog bovenuit. Zalig als we dat mogen geloven. Zalig als we daaruit mogen leven. De Heer Jezus heeft op een andere plaats gezegd, wie de wil van God doet, die is mijn broeder, die is mijn zuster en die is mijn moeder. Wat een heerlijk woord van de Heere. Elkaar liefhebben in de liefde van Christus. Elkaar dienen vanuit zijn dienende liefde. Elkaar instrueren vanuit het actuele woord van de Heere. En jezelf ook opofferen. Nee, niet zoals Christus, dat is uniek en volmaakt. Maar jezelf toch opofferen vanuit zijn gesmaakte offerliefde. We horen niet veel meer van Maria. We ontmoeten haar nog één keer in het Nieuwe Testament, in Handelingen 1. En daar staat dat ze met de apostelen en andere mannen en vrouwen eendrachtig bij elkaar zijn in bidden en smeken om de vervulling van het woord van God. En daar in Handelingen 1 heet Maria niet maar vrouwen, nee, daar staat weer moeder van Jezus. Want ze zit in die kring, in die gemeente onder het kruis, daar niet als de geëerde moedermaagd van Jezus, maar ze zit er als een kind van God, arm in zichzelf, maar rijk in Christus. En daar zit ze God te verheerlijken en Christus te verheerlijken op de toonhoogte van de Heilige Geest. Toen het net begon met de Heere Jezus, ik heb het al aangehaald, ze droeg hem onder haar hart, heeft ze gezongen: mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Maar dat mag ze net voor Pinksteren nog weer zingen: mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Maria's moederschap valt weg, maar Gods vaderschap blijft eeuwig. Zalig, mijn broeder en zuster, jonge mensen, als je die Heere mag kennen op kosten van de Heere Jezus Christus, die zich als een vader ontfermt en als een moeder troost, dan kun je zelf ook naar de gave die de Heere je gegeven heeft, ook troostvol staan in kerk en samenleving. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Getrouwe en ontfermende Heere, wij mogen u hartelijk erkennen voor het liefdestestament dat u hebt geopend, waaruit u uitdeelt en dat op kosten van uw volbrachte werk. En dat we daar persoonlijk van mogen weten, dat stemt dankbaar en maakt ootmoedig en nederig. Maar eert God als boven alles, God liefhebben boven alles, en kent en ziet en peilt de nood van de naaste en verlangt erin te voorzien. Wat hebben we dat nodig, Heren, in de kerk en in de samenleving? Wat wilt u dat geven? En wat is er wereldwijd ook veel dat zegenrijk is? We bidden voor al die instanties die vanuit de barmhartigheid van u wel willen doen aan de naaste in nood. Heren, zegent u die mensen die vaak ook op eenzame posten staan en geef ze motivatie om vol te houden in uw kracht en wil wonderlijk meewerken, Heren. Nee, we kunnen het verloren paradijs op aarde niet opbouwen van beneden naar boven. Maar we mogen wel tekenen oprichten van het nieuwe leven dat er bij en met en om u is. Zodat mensen mogen zien, de Heere is er en de Heere is goed. En de Heere heeft u wat te zeggen. Hoort en uw ziel zal leven. Zalig als we bij die gemeente mogen horen die knielt aan het kruis. En die uit dat volbrachte werk van de Heere Jezus mocht leven door de Heilige Geest. Heren, als we daar nog buiten staan, breng ons tot gehoorzaamheid aan uw woord en breng ons door de knieën en op de knieën om als een arme zondaar het van u te verwachten en dan te ontdekken dat u de rijkdom van uw genade uitdeelt, zo dat die rijkdom sterker is dan onze armoede, want u bent een God van ontferming en genade. Wij dragen de gemeente hier ter plaatse met predikant en kerkenraad en emeritus predikanten hartelijk aan u op, Heren, in de omstandigheden waarin wij zijn. We weten niet hoe lang het nog zal duren en hoe het verder zal gaan. Maar wij geloven dat u de leiding houdt en we proberen onze verantwoordelijkheid te verstaan, ieder op zijn eigen plek. En wij bidden hartelijk van u, Heren, of u de gezondheid wilt zegenen, of u de ziekte wilt terugdringen, of u wonderen wilt doen van genade en ontferming, en of u ook ons als land en volk wilt brengen tot de erkenning dat u de Allerhoogste bent, en niet een God van tirannie, maar een God van ontferming, als wij mogen zien naar en op uw Zoon, en in hem vinden vrede die alle verstand die alle denken te boven gaat. Als we daaruit mogen leven, dan komen de dingen die niet volmaakt zijn en ze blijven er aan deze kant in het juiste licht te staan. We bidden voor gezinnen, we bidden voor ouders die ons de weg naar de Heere gewezen hebben, gebrekkig misschien, maar toch gezegend. We bidden voor de jeugd, vooral de jeugd ook die u mag kennen en mag dienen en zo mag staan in de samenleving. Wat een zegen is dat, Heren. Die hebben het niet gemakkelijk. Maar in uw kracht kan het. En u zult zich ontfermen ook over de jonge mensen. Zegen ze. We dragen alleengaanden aan u op, Heren. Mensen die het moeilijk hebben. De zieken. Mensen die oud geworden zijn en daar dankbaar voor zijn. Maar toch ook de krachten minder voelen worden. Ontferm u zich over hen. En dat ze hun vragen in uw hand mogen leggen, Heren. Wie dat oprecht doet, die merkt dat u zich ontfermt. Wij danken u voor deze zondag, een aparte zondag. Maar dat toch het woord verkondigd mocht worden. En dat het ook mocht landen in de harten van allen die oprecht horen. Wat een zegen is dat, Heren. Gedenk ons zo en leid ons verder, van dag tot dag, in afhankelijkheid, in aangebondenheid aan de troon van uw genade en gehoorzaam aan uw woord dat de waarheid is. Heren, vergeef onze tekorten, maar zegen het goede van u in ons en door ons heen tot uw eer en ook tot ontferming voor de naaste in nood. Hoor ons in danken en bidden om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 25 de bekende versen 3 en 4. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heren, waarop ik biddend pleit. En 's Heren goedheid kent geen palen. God is recht. Psalm 25, vers 3 en 4. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.